Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk. Van harte welkom ook als u hier te gast bent. Of als u thuis deze dienst met ons meebeleeft. De voorganger vanmorgen is onze wijkpredikant dominee Kees van den Berg. En het orgel wordt bespeeld door de heer Henk ten Boer. Tijdens deze dienst is ik in de nevendienst voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 6. Vanavond gaat hier dominee Robert Hogenboom uit Oude Tongen voor. En dan wordt het orgel bespeeld door de heer Nathan Walenboer. De bloemen gaan als groet naar de gemeente naar dominee Kees Graafland. 40 jaar geleden dat hij als predikant bevestigd werd. Hebben we 3 kaarten als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Lia van Wensveen, mevrouw Boot Roodhorst en de heer Theo Koolwijk. Mijn naam is Trudy Luchtart en ik ben vanmorgen uw ouderling van dienst. Als u vragen heeft over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan sta ik u na afloop graag te woord. Deze dienst beginnen we met het zingen van Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Stil gemoed opwaarts om op God te letten. Zullen we zo stil worden tot God? Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Aldus het boek Spreuken. En vanmorgen zal het gaan over vrienden. De vrienden van Job. Hoe zij meevallen en ook hoe ze tegenvallen. We gaan nu zingen over de Heer onze God. Die ons zijn vriendschap biedt. De bundel helemaal hoog, 359. Het eerste couplet. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Het eerste couplet van helemaal hoog, 359. Van onze God, de 10 woorden. En we horen ze vanmorgen als lofprijzing. Want zo zijn ze ook bedoeld. Ze geven hoog op over God en het dienen van Hem en onze naasten. De versie vinden we in het dienstboek. Daarna zingen we uit lied 304. Zing van de Vader in de beginnen. We zingen het lied in zijn geheel. Lied 304. Na de 10 woorden als lofzegging. Uw woord houdt stand voor eeuwig, o Heer. Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw. Want gij spreekt tot ons, ik ben de Heer, uw God. Die u weggevoerd hebt uit het land Egypte, uit het diensthuis. Geprezen zijt gij in eeuwigheid. Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Gij zult u geen beeld of gestalte maken van wat dan ook in de hemel, op de aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet buigen en hen niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een God vol afgunst, die de wandaden van de vaderen bezoek aan de kinderen, tot in het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die goedheid betoont tot in het duizendste geslacht van hen die mij liefhebben en mijn woorden onderhouden. Geprezen zijt gij in eeuwigheid. Gij zult de naam van de Heer uw God niet vals, niet zomaar gebruiken. Want de Heer laat niet ongestraft wie zijn naam vals gebruikt. Geprezen zijt gij in eeuwigheid. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, die zal u heilig zijn. 6 dagen zult gij dienen en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij niet. Uw zoon en uw dochter niet, uw dienaar en uw slavin niet, uw vee niet, zelfs niet de vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat daarin is, maar op de 7e dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de Sabbatdag gezegend en geheiligd. Geprezen zijt gij in eeuwigheid. Houd uw vader en moeder in ere, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Geprezen zijt gij in eeuwigheid. Gij zult niet moorden, gij zult niet hoereren, gij zult niet stelen, gij zult niet leugenachtig tegen uw naaste getuigen. Geprezen zijt gij in eeuwigheid. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienaar, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat dan ook maar van uw naaste is. Geprezen zijt gij in eeuwigheid. Uw woord houdt stand voor eeuwig, o Heer. Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw. Amen.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij loven en wij prijzen U. Wij aanbidden U om wie U bent. We deden dat zojuist al met ons lied. Om U in ere te houden. Want U komt alle eer, alle macht, alle goedheid toe. Want U bent de Allerhoogste. En tegelijk de meest nabije. Als de adem van ons bestaan. De grond waarop we staan. We danken U dat we ons dat te binnen mogen zingen. En ook weer terug mogen geven aan U. We danken U dat het weer zondag geworden is. De eerste dag van de week. De dag van de opstanding. Waarop we ook worden opgeroepen om op te staan. Niet alleen uit ons bed, maar ook op te staan tot een nieuw leven. En we bidden U dat ook deze dienst ons daartoe zal toerusten. We echt zin krijgen en zin houden om U te dienen. En om van U te houden. En de ander nabij te zijn. Scherp daarvoor onze oren als we uw woord gaan lezen. Open onze harten zodat uw woorden ons daar zullen raken, ons zullen veranderen. Kom met uw geest in ons midden. Hier in de kerk, bij de mensen thuis, of elders als ze daar misschien de dienst mee beleven. Op vakantie, of in een verpleeghuis, in een ziekenhuis. U kent hen allen. U weet wat ze nodig hebben. En bid u ook voor de kinderen. Als zij straks naar hun eigen ruimte gaan, gaat u met hen mee. Dat ze ook daar mogen horen van u. Over Rebecca en Isaac. Mensen die bij elkaar werden gebracht. Op een hele bijzondere wijze. Dat ook de kinderen daarin mogen horen. En zich over mogen verwonderen. Hoe u ons leven leidt. Wees bij de allerkleinste, bij de oppas. Zegen ons allen. Zoals u dat kunt. Daar bidden we u om. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan nu eerst het kindermoment doen. En daarna gaan we zingen. Dus de kinderen van heel de basisschool mogen naar voren komen. Groep 1 tot 6 gaat natuurlijk naar de kinderneefdienst. Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus kom maar. Zo, ik dacht die eerste vakantiezondag zullen er nog wat kinderen zijn, maar jullie zijn er. Heel fijn. Goed zo. Hey, ik heb iets meegenomen, doe ik meestal. En dat is dit. Een shirt. Kunnen we allemaal goed zien? Ja, dat is wel een heel bijzonder shirt. Ik zou je vertellen, dat vingen wij op vorig jaar in Frankrijk. Toen we bij de Tour de France langs het parcours stonden. Maar voordat al die wielrenners dan langskomen geflitst, want dat doen ze rijden zo hard, niet normaal. Voordat dat allemaal gebeurt, dan komt er eerst zo'n reclamekaravaan, heet dat. En dan, dat zijn auto's, dat zijn motors, dat zijn mensen op de fiets, van alles. En dat geven ze aan de mensen langs de kant. En er was ook een man bij, die had deze shirts. En Mirte, die vond dit zo'n mooi shirt. Dus die zegt, monsieur, monsieur, dat is Frans voor meneer. En die meneer, die zag dat en die gooit zo precies in haar handen. En toen deed ze hem zo. En toen dacht ze, wow, dat is wel maatje L. Beetje groot. Volgens mij heb ik hem nog wel even aangetrokken, toch? Ja? Maar ja, daarna zei ze, pap, die is voor jou. Toen kreeg ik hem, want ik heb maat L. Weet u dat ook weer? Aardig van haar, hè, dat ik dat shirt van haar kreeg. En ik heb er gisteren mee door de stad gereisd. Gemeenteleden herkenden me niet. Die dachten, wie is dat? Die zo vriendelijk naar ons zwaait. Die zo heel hard die spoortunnel doorrijdt. De Koenenkoopbrug had ik ook zo gedaan. Want waar staat dit shirt voor? Er is één wielrenner in de Tour de France die mag deze dragen. Met al die bolletjes. De bolletjestrui. Wie weet dat van jullie? Nee? Kijken jullie geen Tour de France? Waarom niet? Ja, dat is een gewetensvraag. Ik kijk er wel naar. Ja, dus live, hè, langs de kant. Maar misschien weten de mensen in de kerk het. Wie draagt de bolletjestrui? De gymleraar van vroeger, die weet het. Bram. Nee, Bram. De bolletjestrui, welke renner draagt dat? Die de meeste punten heeft op de bergen. Dat wordt elke keer bijgehouden, wie het eerste boven is of de tweede. Daar kun je punten voor verdienen. En wie de meeste punten heeft, die mag de bolletjestrui aan. Nou, is dat mooi of niet? Bent u het niet met me eens? Oh. Ik bedoel, dit is allemaal feitelijk waar, hè? Dus de bolletjestrui. Maar dat heeft dus te maken met de bergen. En die heb je genoeg in Frankrijk, hè? Dan gaan we even een sprongetje maken naar die bergen. Wie van jullie gaat er ook op vakantie naar de bergen? Ja. Heb je er zin in?
Ja.
Wat vind jij mooi aan de bergen?
Met de kabelbaan naar de bergen.
De kabelbaan, ja. Die heb je daar, hè? Omhoog. En ga je daar ook in die bergen wandelen of ga je alleen in de kabelbaan zitten?
Ook wandelen.
Ook wandelen. Jesse. Oostenrijk. Gaan jullie daar naartoe? Ook naar Oostenrijk. Misschien kom ik elkaar tegen daar. Zou zomaar kunnen. En jij? Zuid-Spanje. Wow. Dan ga je niet in één keer heen. Dan ga je een beetje in etappes, denk ik. Een soort tour naar Spanje. Ja. En wat vind jij mooi aan de bergen? Kom maar even. Kom maar even vertellen. Nee? Wat vinden jullie van het uitzicht in de bergen? Prachtig, hè? Of zo'n bergsneeuw op. Zelfs in de zomer. Eeuwige sneeuw noemen we dat. Zolang het nog duurt. Maar het ligt er. Nou, bergen zijn natuurlijk prachtig. Ik kom er ook heel graag. Ik vind het ook mooi om met mijn auto er zo doorheen te rijden. Gaat lekker makkelijk. Nou, de bergen. Maar je kunt soms ook ergens tegenop zien als een berg. Dan is het geen letterlijke berg, maar dan is er iets waarvan ik, oh, dat vind ik heel moeilijk. Dat lijkt wel een enorme berg en hoe kom ik daar overheen? Straks na de vakantie krijg je een nieuwe juf of meester, denk ik, toch?
Ja.
Ja. Nou, dat is best spannend, toch? Nee? Oh. Ik vond dat vroeger best spannend. Kon best tegenop zien. Ander voorbeeld. Iemand waarvan je heel veel houdt, is ziek. Hoe zal het verder gaan? Hoe zal het verder gaan met diegene? Kun je ook tegenop zien. Tegenop zien als een berg. Nou, weet je, als dat nou zo is, dan moet je eigenlijk nog even iets hoger kijken dan die berg. En wie is daar helemaal boven ons? In de hemel? De Heere God. Ja, je fluistert, zo mooi is dat, hè? Ja, de Heere God is in de hemel en Hij heeft alle bergen gemaakt. Ook die bergen waar je tegenop zit, is Hij bij. Hij helpt je over zo'n berg heen. Dat mag je geloven. En zullen we daar dan maar met elkaar van gaan zingen. Met dat mooie lied, Ik heb mijn ogen op naar de berg. Uit Hemelhoog 38. Nou, mijn hulp is van u, Heer. Hij beschermt ons. Zo mag je ook op vakantie gaan de komende tijd in. En ik wens jullie een goede kinderneverdienst. En tot straks. Sinds een paar weken zijn we hier in de Pauluskerk doende met een prekenserie uit het Bijbelboek Job. En die serie vervolgen wij vanmorgen. En het gaat nu, zoals gezegd, over de vrienden van Job. 7 dagen hebben zij bij hem gezeten toen Job al die klappen had gekregen, toen hij alles was kwijtgeraakt. 7 dagen waren ze daar bij hem, ze zwegen, zo waren ze hem zeer nabij, ze troosten hem. Maar toen ging Job spreken en dat hoorden we vorige week, met name in hoofdstuk 3 van Job. Een heel heftig woord, vol klachten, vol vragen, maar niet zonder geloof. En daarna gaan zijn 3 vrienden ook spreken en dat gaan we nu horen. We lezen een aantal gedeelten uit verschillende hoofdstukken en dat wisselen we af met het zingen uit Psalm 31. Een echt klaaglied dat helemaal bij het boek Job past en tegelijk ook een lied van vertrouwen. We lezen nu eerst over de eerste vriend van Job, Elifas. En we lezen daarvoor uit Job 4, 1 tot 8 en ook een paar versen uit hoofdstuk 5. Job 4, vanaf vers 1. Toen nam Elifas uit Teman het woord. Kun je verdragen dat iemand het woord tot je richt? Maar wie zou nu kunnen zwijgen? Velen stond jij, Job, bij met raad en daad. En wie de moed ontzonk, heb je gesterkt. Je woorden richtten hem die struikelde weer op. Aan knikkende knieën gaf je nieuwe kracht. Maar nu word jij beproefd en je verliest de moed. Nu treft jou het onheil en je geeft het op. Vertrouw je niet op je ontzag voor God. Geeft je onbesproken levenswandel je geen hoop. Ken je geen onschuldigen die hij te gronde richtte? Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort? Ik heb gezien wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten. We gaan nu naar Job 5, nog steeds is Elifas aan het woord. We lezen nu vers 8 en 9. Maar hij zegt, ik zou me in jouw plaats tot God wenden. Aan hem zou ik het oordeel overlaten. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen. Ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht. En ook nog vers 17 en 18. Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd. Wijs daarom de straf van de onzagwekkende niet af, want hij verwondt en hij verbindt, hij slaat en zijn handen genezen. Psalm 31, vers 1. Tweede vriend Bildad. En daarvoor lezen we uit Job 8, vers 1 tot 6 en ook vers 20 en tot en met 22. Job 8, vanaf vers 1. Toen nam Bildad uit Suach het woord. Hoe lang blijf jij, Job, deze dingen nog verkondigen? Al die woorden van je, ze zijn niets dan wind. Is God dan onrechtvaardig? Zou de onzagwekkende het recht verdraaien? Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, gingen zij te gronde aan wat ze zelf misdeden. Als jij jezelf tot God zult wenden en ontzagwekkend om genade smeekt, als je rein bent en rechtschapen, dan zal hij het voor je opnemen. En zal de gerechtigheid weer wonen in je huis. Dan gaan we naar vers 20, ook uit Job 8. Maar nooit zal God onschuldigen verachten. Nooit zal hij hem die kwaad doet sterken. Eens zal hij je mond weer vullen met gelach. De vreugde van je lippen laten klateren. Hen die je haten zal hij met schande overladen. De huizen van de goddelozen worden weggevaagd. We zingen nu het 9e vers, opnieuw van Psalm 31. De derde vriend is Zofar en van hem horen we in Job 11, vanaf vers 1. En dan lezen we ook nog een gedeelte uit het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Job 11, vanaf vers 1. Toen nam Zofar uit Naama het woord. Vraagt die woordenstroom niet om een tegenstem? Zo'n zwetser krijgt toch niet zomaar gelijk? Denk je dat jouw dwaasheid ons tot zwijgen brengt? Dat je spot door niemand aan de kaak gesteld wordt. Je beweert, zuiver zijn mijn woorden en onschuldig ben ik in uw ogen. Oh, wilde God zelf toch eens spreken en zich tot jou richten, om de geheimen van zijn wijsheid te onthullen. Want ondoorgrondelijk zijn zijn werken. Dan zou je weten, God rekent je niet al je zonden aan. Kun jij Gods wijsheid ten diepste doorvorsen? Het wezen van de ontzagwekkende geheel omvatten? Van de hemelse hoogte vermag je daar iets tot het diepst van het dodenrijk. Reikt jouw kennis zover? En dan lezen we verder vanaf vers 13. Keer je naar hem toe. Hef je handen naar hem op. Werp alle kwaad ver van je af. Laat het onrecht niet wonen in je huis. Dan kun je je hoofd oprichten zonder smet. En zul je staan als een toren en niet meer vrezen. Je zult je ongeluk vergeten. Het zal zijn als water dat is weggestroomd. Lichter dan de middag zal het leven zijn. Als de ochtend zal het donker stralen. Je zult vol vertrouwen zijn. Er is hoop. Je zult je veilig weten. Je kunt rustig slapen. Je gaat liggen. Niemand schrikt je op. En velen zullen naar je vriendschap dingen. Maar de ogen van de goddelozen doven. Zij vinden nergens meer een toevlucht. Hun enige vooruitzicht is de dood. We zingen nu vers 13, Psalm 31. Tot nu toe natuurlijk een aantal gedeelten uit Job gelezen. We konden het niet allemaal lezen. Job reageerde telkens op al die vrienden. En nu Zofar heeft gereageerd. En deel dat opnieuw. Voor de tweede keer. En Elifas trouwens daarvoor ook. Dan reageert Job. En dat is misschien wel het kerngedeelte van het boek Job. Een van de kerngedeelten. En dat is nu de tegenstem. Tegen al die reacties van die vrienden. Job 19... En we lezen vanaf vers 21 tot het slot van dit hoofdstuk. Maar Job spreekt: heb medelijden, vrienden. Heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij, zoals God? Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren? O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen. Ik weet, mijn redder leeft, en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander. Heel mijn binnenste smacht van verlangen. Als jullie zeggen, hoe zullen we hem vervolgen, omdat ik de wortel van het kwaad zou zijn, vrees dan zelf het zwaard. Want jullie woede is een wandaad die het zwaard verdient. Weet dat er recht gesproken wordt. We zingen nu vers 15 uit Psalm 31. Deze schriftgedeelte vormt het uitgangspunt voor de verkondiging. Het thema is Job en zijn vrienden. Gemeente van Jezus Christus. Je hebt iemand nodig. Stil en oprecht. Hij komt voor je bid. En voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grint, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. Aldus Toon Hermans in zijn beroemde gedichtje over vriendschap. Zijn Jobs vrienden nou zo? Kijk, de eerlijkheid gebied te zeggen, dat zij er bij ons niet zo best op staan. Toch? Maar laten we eerlijk zijn. Laten we ook niet vergeten vooral dat zij wel naar Job toe kwamen toen dat verschrikkelijke leed hem overkwam. En het eerste wat ze deden was 7 dagen lang bij hem zitten en zwijgen. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht. Ze zijn stil. En ze rouwen met Job mee. En daarin zijn ze echte vrienden. Een vriend is je altijd toegedaan. Die is geboren om te helpen in tijden van nood, zegt het spreukenboek. We begonnen er vanmorgen de dienst mee. Nou, zulke vrienden heeft Job dus. En ik hoop dat jij ze ook hebt. En dat je zelf ook zo'n vriend, zo'n vriendin bent. Pas na die 7 dagen zwijgen gaan Jobs vrienden spreken. Na Job. Als hij als eerste zijn mond geopend heeft, en we hoorden het vorige week, over zijn heftige klachten, zijn indringende vragen, pas daarna beginnen zijn vrienden ook te spreken. En daar is wel lef voor nodig. Want je kunt bij al die moeilijke vragen die Job stelt ook zeggen, ja, dat weet ik niet hoor. Vraag dat maar aan de dominee. of een ouderling. Of een psycholoog. Dat doen die vrienden niet. Ze nemen zelf het woord. En nogmaals, dat is moedig. En laten we daarom ook maar mild zijn naar die vrienden toe. Ze doen het toch maar even. Het gesprek met hun vriend aangaan. Ze laten hem ook in die zin niet vallen. En ze krijgen in dat boek Job ook alle ruimte. Ze komen uitgebreid aan het woord. En niet voor niets. Het zijn namelijk stemmen die we kunnen herkennen. Stemmen uit de Bijbel. Ze citeren regelmatig de Bijbel. Stemmen uit de kerk. Het komt bekend voor. En misschien ook wel stemmen bij onszelf. Die vrienden zitten misschien ook wel in ons. En we gaan ze daarom één voor één langs. Als eerste Elifas. En hij is duidelijk de mildste van het stel. Let op hoe die begint. Kun jij verdragen, Job, dat iemand het woord tot je richt? Hij vraagt Job dus eerst toestemming om wat te zeggen. Nou, dat is toch ontzettend aardig. Om niet te zeggen pastoraal. Alleen wacht Elifas het antwoord niet af. Hij gaat door. En aanvankelijk blijft hij heel dicht bij Job. Bij hoe hij Job kent. Hoe Job velen heeft bijgestaan met raad en daad. Heeft bemoedigd. Heeft geholpen. Maar nu. Nu ziet Elifas een heel andere Job. Nu die zelf in de ellende zit. Nu lijkt Job de moed te verliezen en het op te geven. Zo'n contrast met hoe hij was. En dan stelt Elifas een nieuwe vraag. Vertrouw je niet op je ontzag voor God? En je onbesproken levenswandel? En ken jij onschuldigen die God te gronde richten? Merk je, er is intussen iets veranderd bij Elifas. Zijn vragen zijn suggestief geworden. En hij eindigt die dan ook met de stelling: wie onrecht pleegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten. Elifas begon met vragen, maar nu weet hij het zeker. Rampen zijn een gevolg van je eigen onrecht. Eigen schuld, dikke bult. Ik zei al, het zijn herkenbare stemmen. Ook elders in de Bijbel lees je dat als je God dient, dat je gezegend wordt. En als je hem niet dient, dat dat consequenties heeft. Paulus schrijft, wat je zaait, zul je oogsten. Maar weet je, je moet met zulke principes, zulke Bijbelse principes, wel uitkijken. Zeker bij anderen die door het leed getroffen zijn. Daarmee worstelen. En dat doet Job. En hoe vriendelijk Elifas dat allemaal ook doet. Zo worden Gods woorden geen staf om mee te gaan. Maar een stok om mee te slaan. Ik zei al dat van die vrienden, dat zijn herkenbare stemmen. Je hoort die vandaag de dag namelijk ook terug. In het zogenaamde welvaartsevangelie. Dat ze miljoenen verslaat. En dat zegt, als jij God dient, als je maar genoeg aan hem en aan de kerk geeft, dan gaat het je voor de wind. Maar als je dat niet doet, ja, dan krijg je tegenslagen. En je zou dan maar net als Job gebukt gaan onder zulke tegenslagen. Is dat dan omdat je te weinig gelooft? Te weinig voor God doet? Dat is toch genadeloos? Net als de seculiere versie hiervan. Zeg maar. Iemand die jij niet mag, en dat zou zomaar kunnen. Waarvan je van alles op aan te merken hebt. Diegene. Die krijgt een tegenslag. Karma. Wordt er dan geroepen. Met andere woorden. Boontje. komt om zijn loontje. Maar ook dat is zo onbarmhartig. Als dit het levensprincipe wordt. Alsof het leven een soort rekensommetje is. Nee, daar is het toch veel te raadselachtig voor. Mensen kunnen daar blijkbaar moeilijk mee omgaan. Met de raadsels, de geheimen van het leven. Ook Elifas kan daar moeilijk mee omgaan. En daarom heeft hij een verklaring. Heeft hij een verklaring voor Jobs lijden. Hij heeft er nog eentje trouwens. Niet alleen dat vergeldingsdogma. Maar ook is de mens die door God wordt getuchtigd. Met andere woorden, zie dat lijden nou Job als een soort corrigerende tik van God. Als een manier waarop hij jou opvoedt. Daar word je alleen maar sterker, daar word je alleen maar beter van. Nou, Job wordt er helemaal niet beter van. Hij voelt zich door Elifas onbegrepen. En in de steek gelaten. De tweede vriend die op Job reageert is Bildad. Nou, hij is duidelijk minder breedspraker dan Elifas. Veel directer, net als wij, toch? Wij westerlingen. Zeggen wat je denkt. Nou, in mijn eerste gemeente Broek op Langendijk ontmoet ik het summum hiervan. Die mensen daar waren zo direct. Ja, je wist toch gelijk wat je aan ze had. Maar soms dacht ik wel eens, ja, je zegt nu wat je denkt, maar misschien had je toch iets langer moeten denken. Voordat je het eruit knalde. Want nu is het wel heel bot. Als je nou eerst had nagedacht, zo van, wat wil ik eigenlijk zeggen? En vooral, hoe ga ik het zeggen? Dat was denk ik toch wel beter geweest. Nou, Bildad, die heeft geluisterd naar Job. En hij heeft Job horen zeggen dat hij God ervaart als een tegenstander. En daar slaat Bildad op aan. Is God dan onrechtvaardig? Verdraait hij het recht? Dat kan toch niet waar zijn? En in al zijn directheid concretiseert hij dat vervolgens naar Job toe. Als jouw kinderen tegen God gezondigd hebben, gingen zij te gronden aan wat ze misdeden. Au. Kijk, Elifas was nog voorzichtig. En omzichtig. Mild. Pastoraal, zeker in het begin. Nou, dat kunnen we van Bildad niet zeggen. Hoe hij hier de dood van Jobs kinderen, alle 10, hè? Job had er geen idee meer over. En trouwens, ieder kind dat sterft is verschrikkelijk. Maar hoe die beeld dat hier meent te moeten verklaren, vanuit zijn opvatting over Gods rechtvaardigheid, het was de straf voor hun eigen zonde, dat is toch ontzettend pijnlijk voor Job. Dat is toch alles behalve troostvol. Dit is toch knijterhard. En toch is ook Bildad een vriend van Job. En om hem bewogen. En hij heeft ook hoop voor Job. Eens zul jij weer lachen. En komt er weer vreugde in je bestaan. Maar hoe Job dat waardeert, na die eerdere verbale mokerslag, dat laat zich raden. Als derde hebben we Zofar. Net zo direct als Bildad. En ook nog eens een stuk emotioneler. Hij laat zich werkelijk helemaal gaan tegenover Job. Hij noemt hem een zwetser, een spotter, een dwaas. Vanwege alles wat Job heeft durven zeggen over en tegen God. Dat kan Zofar niet verkroppen. Hij neemt het op voor de Heere God. En dat is mooi. Toch? Als je opkomt voor God, voor de Allerhoogste. Voor zijn naam. Voor zijn eer. Als je daarvoor in vuur en vlam staat. Als een soort profeet. Zeg maar. Maar helaas gaat dat bij Zofar wel ten koste van de geslagen Job. Ook Zofar suggereert dat Job door zijn eigen schuld in de ellende is geraakt. En als Job zijn schuld maar erkent, zijn onrecht loslaat, dan zal het hem weer beter gaan. Al dus zover, je hoort het al, ook hij redeneert helemaal vanuit dat vergeldingsdogma. Dat Job zoveel leed ondervindt, dat moet wel komen door zijn eigen zonde, door zijn eigen onrecht. Maar dat ontkent Job nu juist. Hij heeft God gediend, met hart en ziel. Dus ook deze vriend helpt hem niet hiermee. Integendeel. Ja, dit zijn dus Jobs vrienden. En weet u, het is geen onzin, nogmaals, wat ze allemaal zeggen. Ze hebben soms best een punt. Maar, schrijft Dirk de Breed terecht, hun timing is zo onhandig dat hun waarheid totaal niet overkomt. Ware woorden worden onwaar als je ze op het verkeerde moment en met de verkeerde bedoeling zegt. Ware woorden worden onwaar als ze verkeerd getimed zijn en vooral met de verkeerde bedoeling gezegd zijn. Dat is heel raak gezegd, gemeente. En ik denk dat we ook in de kerk dat risico lopen. Dat we zo kunnen opkomen voor de waarheid, voor de Bijbelse waarheid, dat we daarmee toch helemaal de plank misslaan. Omdat we niet goed luisteren naar waar die ander zit. Wat zijn of haar pijn is. De vragen zijn. Het verlangen is. En dat horen Jobs vrienden niet. Ze luisteren niet echt, ze discussiëren. En zo raken ze Job eigenlijk steeds meer kwijt. En hij hen. Die discussie wordt uiteindelijk een puinhoop. En ook dat kan herkenbaar zijn. Misschien ook wel iets wat herkenbaar is voor onze tijd, zeker sinds corona. Wat een gesprek had moeten zijn, met een debat, een discussie, leidde tot hete hoofden en koude harten. En je raakte elkaar kwijt. Net als Job en zijn vrienden. Kan het nou anders? Kun je een goede vriend zijn in deze? Nou, dat denk ik wel. Die vrienden laten zien, als een contrastbeeld, als een spiegelverhaal, dat je dan niet zoveel met jezelf moet bezig zijn. Want dat waren die vrienden van Job toch wel, hè? Vooral bezig met hun eigen denkraam, hun eigen ideeën, hun verklaringen. En ze meenden God te moeten verdedigen. Maar dat hoeft niet. Dat kan ook niet. En God kan met eerbied gezegd dat tegen een stootje. Dat laat toch dat hele boek Job zien. Wat hij allemaal tegen God kan en mag zeggen. Dus hoe ben je een goede vriend in deze? Door er hierin ook juist voor die ander te zijn. Door die ander uit te laten spreken. De vragen tevoorschijn te luisteren. En zelf ook eerlijk en kwetsbaar te durven zijn. En dat niet dichtsperen. Met van die vrome stoplappen. En die vrienden ontbeert Job steeds meer. Niet alleen God is tegen hem. Ook zijn vrienden. Zijn beste vrienden. Althans zo ervaart hij dat. En dat maakt hem eenzaam. Maar dan, dan midden in zijn grootste eenzaamheid en aanvechtingen, roept hij het uit. Ik weet dat mijn redder leeft. Waar komt dit opeens vandaan? Die lichtflits in de nacht. Dit loflied op de puinhopen van zijn bestaan. Hoe komt Job hierop? Zou het niet te maken hebben met zijn omgang met God? In het eerste hoofdstuk hoorden we hoe Job God diende. Wat voor een vader hij was voor zijn kinderen. Ze één voor één bij God bracht. Ze ruimte gaf en voor hem bad en offerde. En hoe hij na dat verschrikkelijke leed, na al die rampen, aan God bleef vasthouden. Nou, dat heeft allemaal te maken met de basis van zijn leven. Met die vertrouwelijke omgang met God. Gods verborgen omgang vinden, zongen we met Psalm 25. Dat is toch de bron waaruit ook deze uitspraak van Job, die uitroep, omhoog borrelt. Juist op het dieptepunt van zijn bestaan. Ik weet dat mijn redder leeft. Het klinkt inderdaad als een liedregel, als een geloofsbelijdenis, als iets dat je uit zijn hoofd kent. By heart, zeggen de Engelsen trouwens veel mooier. Veel dieper vooral. Dat deed me denken aan een man die ik bezocht. Had net een herseninfarct gekregen. Toen ik vroeg aan het eind van het gesprek of er een bepaald bijbelgedeelte was dat hem lief is, toen leek het wel alsof ik er een ventiel uittrok. De een na de andere bijbelgedeelte of liedregel kwamen naar boven. En hij raakte steeds geëmotioneerder. Het lag blijkbaar allemaal op de bodem van zijn hart. Learning by heart. En het kwam naar boven. Tijdens dit crisismoment van zijn leven. Nou, dan moet je ze wel geleerd hebben. Wel uit je hoofd, by heart, kennen en ermee geleefd hebben. Net als Job. Ik weet dat mijn redder leeft. In het Hebreeuws staat daar het woordje goel. Oftewel, losser. En een losser was toentertijd iemand die voor jou opkwam. Bijvoorbeeld als je in de schulden was terechtgekomen. Of als er geen erfgenaam meer was in de familie. En dat was een grote ramp in die tijd. Geen toekomst meer. Dan had je de losser. Boas is zo'n losser. Voor Rut. Hij ontfermt zich over haar en over haar schoonfamilie. Nou, Job, in al zijn nood, aanvechtingen en eenzaamheid. Hij beroept zich op de losser. Want hoe Job hem vervolgens omschrijft, als degene die hier op aarde zal ingrijpen, die hem God zal laten aanschouwen, dat kan toch niet anders dan God zelf betreffen. En hoe bijzonder is dat, gemeente? Job beroept zich op God, tegen God. Het prachtige muziekstuk De Messiah van Händel horen we Jobs belijdenis terug. De beroemde aria, I know that my Redeemer lived. Het gaat daar inderdaad over de Messias. Over Gods eigen Zoon, Jezus. Die mens werd met ons. Die zich gaf voor ons. En opstond uit de dood. Hij is de vervulling van, ik weet dat mijn verlosser, mijn losser leeft. Hij is toch de losser die als geen ander voor ons opkomt en opgekomen is. Onze grote voorspraak. Onze advocaat die voor ons pleit, die voor ons bidt. We mogen altijd bij hem in beroep gaan. I know that my Redeemer lived. Het werd gespeeld toen de kist van mijn vader de kerk in werd gedragen. En het was al een preek op zich. Een paar dagen voor zijn overlijden kwamen de aanvechtingen op hem af. De arts had gebeld uit het ziekenhuis met de mededeling dat mijn vader verpleeghuiswaardig was. Dus dat zij eigenlijk niets meer voor hem kon doen. En dat mijn vader eigenlijk ook niet meer thuis kon zijn. Hij wist niets meer te zeggen en dat had hij niet zo snel hoor. Dit bericht, dit donkere toekomstscenario, het schoof als een dichte mist tussen hem en God in. De zekerheid van zijn geloof leek weggeslagen. En toen kwam de zondag. Mijn vader keek naar de dienst, zoals hij altijd deed, als trouwlid van de thuisgemeente. En toen brak het licht weer door. Hij voelde zich zo aangesproken door het evangelie, alsof de dominee alleen voor hem stond te preken, alsof Christus zelf zijn hand op hem legde. Dus ja, I know that my Redeemer lived. in de nacht daarna, van zondag op maandag, overleed hij. Dus daarom klonk dat lied uit de Messia, met die belijdenis van Job in zijn afscheidsdienst, als een opstandingslied. Want Job gaat verder, en ik citeer nu even uit de herziene Statenvertaling, en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Nou, dit is een echte paastekst, gemeente. Professor van der Beek noemde dit het meest concrete gedeelte uit de Bijbel over de verrijzenis van het vlees. Dat belijden we toch? Ik geloof de opstanding des vleeses, de opstanding van het lichaam. En Job, hij belijdt het hiermee, in zijn eigen geschonden lichaam, met die afschuwelijke zweer van top tot teen, met zijn kapot gekrapte huid. Het zal opstaan in een verheerlijkte gestalte, omdat onze Verlosser leeft, omdat Hij is opgestaan. En hoe troostvol is dat? Hoe hoopvol is dat? Als je te maken hebt met een lichaam dat niet meer wil, niet meer doet wat jij wilt. Of als je aangelopen bent tegen allerlei beperkingen. Bij jezelf of bij een geliefde. Als een lijf gesloopt wordt door de kanker of een andere ziekte. En of de chemo's. Als er steeds meer gaten vallen in je hoofd. In de geest, door die dementie, of een andere hersenaandoening, of dat je dat alles vreest. Hoe hoopvol is het dan, dat er een opstanding is van ons hele hem, tot in eeuwigheid. Amen. Daar gaan we nu van zingen met de bundel Hemel Hoog, lied 610, een soort moderne versie van Job 19, vers 25. Ik weet, hij heeft mij gered. De organist zal het eerste keer voorspelen. Helemaal hoog, 610.
Thank you.
Nu samen danken en ook voorbeden doen. Naast de mensen die genoemd worden in de rubriek meeleven in de zondagsbrief, bidden we ook voor de heer De Lange. Hij kwam de afgelopen week toch weer in het ziekenhuis terecht vanwege een galsteen buiten de galblaas. En morgen zal hij daaraan worden geopereerd. Ik kreeg ook het dankbare bericht van Jan en Riet Heijstek. Die verblijd zijn met hun 14e achterkleinkind. Zijn naam is Silas Adriaan, Silas, die in de gevangenis mee mocht zingen met Paulus, denk ik dan gelijk. Maar goed, zijn opa en oma zijn André en Trudy. En het gaat gelukkig ook goed met de kleine Silas. We zullen ook aan zijn ouders denken, Jan-Pieter en Lisanne. Zullen we danken en bidden. Heren, wij danken u voor deze dienst. Voor de ontmoeting met u, de levende. We danken u voor uw levende woord. Voor al die stemmen die daarin klinken. Stemmen die regelmatig ook onze stemmen zijn. Maar we danken u bovenal voor uw stem. Dat u onze redder en verlosser bent. Dat we dat mogen weten. Daarop mogen vertrouwen. Daarmee verder kunnen. Dat u ons aanspreekt en bij de hand neemt. En we bidden u dat we net als Job ons ook laten aanspreken. Met alle raadsels, vragen en klachten die er kunnen zijn. Dat we ons gedragen weten door u. En u weet te vinden, dwars door alles heen. Omdat u ons vindt. We bidden u dat we ook echte vrienden kunnen zijn. Die kunnen zijn voor de ander, die kunnen luisteren, eerlijk en kwetsbaar durven zijn. Die kunnen zwijgen als het moet. Kunnen spreken op het goede moment. En vergeef ons dat we dat vaak niet doen. Omdat we zo op onszelf en onze ideeën zijn gericht. Dat we voor onze beurt spreken en daardoor een ander pijn doen. Zelfs met de waarheid. Vernieuw ons hierin. En laat de vrucht van uw geest in ons leven rijpen. Met de liefde, de zachtmoedigheid, het geduld en al die andere aspecten. We danken u voor het nieuwe leven. U Jan en Riet en hun kinderen en kleinkinderen verblijden. Tot uw eer. De zegen daarbij zijn ouders. Om hem daarin voor te gaan. We bidden u voor Theo Koolwijk. Die zo plotseling werd stilgezet. Intussen al geopereerd is. We danken u. Dat ze er gelukkig zo vroeg bij waren. En we dragen hem aan u op. Dat hij verder mag herstellen. En op u mag vertrouwen. We bidden u voor Kees de Jong. Die nu intussen in de Romshof is. En daar verder revalideert. Naar alle gevolgen van het herseninfarct. Geef hem de moed en de volharding en het geduld. Zegen de therapie. We bidden voor meneer De Lange die morgen zal worden geopereerd. Gaat u met hem mee, zegen de arts. En dat hierdoor de pijn zal verdwijnen. En hij spoedig ook weer thuis mag zijn. We bidden voor Lia van Wensveen. Die zo ongelukkig viel. En daar zoveel pijn en last van heeft. Die nu echt een pas op de plaats moet maken. Wees haar nabij samen met haar man Kees. En geef hen alles wat ze nodig hebben. We bidden u voor Miranda Scholten die zo'n moeilijk bericht opnieuw te verwerken krijgt. En ze moet weer door met nieuwe kuren. Gaat u met haar mee en zegen haar. Dat ze in alles, net als Job, mag weten dat u leeft. En dat haar leven in uw handen geborgen is. Dat bidden we ook voor haar moeder, Sjaan Verburg, die in de Prinsenhof verblijft. Die ook veel moet meemaken de laatste tijd. Ook de beperkingen kent van haar lichaam en haar geest. Houd ook haar vast. Ik bid u voor de andere zieken, die we nu niet bij namen noemen. Maar waarvan de namen nu ongetwijfeld ook door ons hoofd gaan als we ze kennen. Geef ook hen alles wat ze nodig hebben. Met hun mantelzorgers, de mensen eromheen. We danken u dat de bloemen uit de kerk vandaag als goed naar dominee Kees Schaafland mogen gaan. Dat hij recent mocht vieren dat hij 40 jaar predikant is. Door u geroepen, uw ambt gedragen en mag het nog steeds dragen. We danken u voor alle zegeningen, voor al het goede en het moeilijke daarin. Ook als het gaat over zijn eigen kwetsbaarheid, wilt u hem daarin ook nabij zijn, samen met Alice en vrouw, de kinderen en kleinkinderen. Ook hen dragen we u aan hen op. Dat hij en dat zij in uw spoor mogen gaan, want dan is het goed. We zijn de vakantietijd ingegaan voor velen. Wij bidden u voor hen die al op weg zijn gegaan of spoedig zullen gaan. Gaat u met ze mee, dat ze kunnen ontspannen, kunnen genieten van al het goede dat u geeft in uw schepping. In zoveel moois dat gemaakt is. En dat ze ook weer veilig terug mogen keren. En bid u ook voor hen die om welke reden ook niet op vakantie zullen gaan. Dat ze de reis van hun leven met u mogen maken. Altijd weer. En zo uw toekomst tegemoet gaan. Ook als dat soms ingewikkeld is en moeilijk is. En bid u voor deze wereld. Het is uw wereld. Als het gaat over zoveel wat we niet begrijpen, dan hoeven we maar verder te kijken in deze wereld, het nieuws aan te zetten, de koppen te lezen, de berichten op onze telefoon te zien. En we denken, hoe moet het allemaal verder? Ook daarin mogen we weten dat u... En daarom geef dat wij met deze schepping, het is ook uw schepping, zuinig zullen omgaan. Met het oog op u en uw toekomst. Bekeer ons ook daarin, als we daarin verkeerde wegen zijn gegaan. En zo brengen we al onze gebeden bij u. En in de stilte van ons hart willen we dat bij u brengen, wat toch te persoonlijk is. Met betrekking tot onszelf of tot anderen. We komen bij u, in de stilte. Ja, Heer, hoor zo onze gebeden. Aanvaard onze dank, onze lof. Dat alles in de naam van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, onze losser, onze verlosser, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over naar het collectemoment waarin de doelen worden toegelicht en ook de manier waarop u kunt geven. Dat zal gebeuren door onze diaken van dienst, Dirk Hakkensteeg. Daarna... Als de kinderen ook weer terug zijn uit de kindernevendienst en uit de oppas, zingen we ons slotlied, lied 418. God schenk ons de kracht, het eerste en tweede couplet. Maar eerst het collectemoment, Dirk.
Goedemorgen gemeente, hier aanwezig, thuis met ons verbonden of van ons vakantieadres. Ook daar kunt u uw giften overmaken, want de digitale wereld staat immers voor niets. En we hebben zoals gebruikelijk deze zondag weer twee collectes. De eerste collecte is de diaconale collecte. En die is deze ochtend, of deze zondag, bestemd voor individuele hulp aan gemeenteleden. Waar bestuurlijke organisaties soms een steekje laten vallen, mogen wij als diaconie een financiële steun geven of hen begeleiden in allerlei zaken. De tweede collecte is zoals gebruikelijk voor kerkbeheer. En daarmee bouwen we aan onze kerkelijke gemeente hier in Gouden, zodat die mag groeien en bloeien, zodat we een stralende gemeente mogen zijn hier in de stad Gouda. Vergeet bij de uitgang ook niet de melkbussen en de zendingsbusjes. Ja, en dan vraagt u zich af, ja, nou komt hij weer met dat praatje, maar ik zie wat onbekende gezichten voor mij. U kunt geven vanmorgen via de QR-code die in de bank, via die manier. En denkt u, ja, maar ik heb net al mijn potjes en mijn spaarpot en mijn, aan het begin van deze vakantie, een diaconale oproep. Heel veel mensen gaan weg, maar heel veel mensen hebben net ook in het gebed genoemd, blijven thuis. Wilt u nu ook eens aan hen denken? Neem eens een adres mee van thuis. Stuur een kaartje. Doen we niet zo vaak meer. Vaak gaan we via de app en al dat sociale media. Maar laten we eens een keer een kaart en een postzegel kopen voor iemand die thuis blijft, in een verzorgingshuis zit. Doet u mee? Mag de Heer uw actie en uw gaven van deze zondag zegenen. Dank u wel.
Ik snap dat helemaal, Henk. Het is ook een lied wat je eigenlijk helemaal moet zingen. Dus doe dat thuis. Vooral dank voor je mooie spel. Ook je geloofsbelijdenis die je zojuist op het orgel speelde. Dat was natuurlijk heel mooi bij de geloofsbelijdenis van Job. Zegen drijft ons heen, zongen wij. Zullen we zo ons door de zegen laten zenden en tot een zegen zijn. Ontvang de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, onze Verlosser, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, onze Trooster, zij met u en jullie allemaal.
maar als je maar gaat slapen, dan is al een vakantie. Ja.